Romeinen 1, vers 16 zegt: ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. In een ouderwetse tweede naamval: ik schaam mij niet des evangelies van Christus. Want het is kracht Gods, dat woordje een staat er niet en heeft dus ook geen betekenis en je kan het gewoon dus weglaten. Dat moet je ook. Het is kracht Gods tot zaligheid. Een kracht Gods tot zaligheid wekt de indruk alsof er andere opties zijn. En die zijn er niet. En het hele woord staat er niet, dat kan trouwens ook niet, want het hele woord bestaat zelfs niet. Nog in het Grieks, nog in het Hebreeuws. En dus in heel de Bijbel komt het onbepaalde lidwoord niet voor. Dus je mag er absoluut geen betekenis aan hechten. Je moet het weglaten. Je mag het ook niet invullen. Zoals Jehova's getuigen doen in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was een God. Wordt ervan gemaakt. Het woord was God. En of je begrijpt wat het betekent, ja, dat is een ander verhaal. Maar hier staat het evangelie van Christus. Ik schaam mij er niet voor, betekent eigenlijk, ik bedek het niet. Geen reden om het terug te houden, te bedekken. Te vervalsen is trouwens de gedachte, maar dat is dan weer in 2 Korinthe. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En in het woord gelooft zit dus weer opgesloten dat het een boodschap is die aangenomen of verworpen kan worden. Het is een mededeling. Nogmaals, op geen enkele wijze een discussiestuk. Het is de mededeling dat God iets gedaan heeft. En niet onverwacht, integendeel, het was van tevoren beloofd. En God heeft het gerealiseerd en dat is wat medegedeeld wordt. En je wordt er door zalig, uiteraard niet door zo'n boodschap te negeren of af te wijzen, maar simpelweg door geloof. Wat moet je met een boodschap? Het enige wat je ermee doen kunt, het enige zinnige, is hem aanvaarden. Dat is altijd de bedoeling van, zelfs van het weerbericht, denk ik wel eens. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want dat evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood staat er en de Griek. Het zijn enigszins rekbare begrippen. Je weet nooit of het betekent eerst de Jood en de Griek en dan pas de hele rest. Of dat het betekent eerst de Jood en daarna pas de rest. Verschil heb je toch, hè? Eerst kan ook nog op Grieks slaan. Eerst de Jood en de Griek. En om dat te voorkomen hebben de vertalers het woordje ook er weer tussen gezet. Mij maakt het niks uit. Want waar het over gaat, er is wel iets over te zeggen, maar dat ga ik vandaag niet doen. Dat zit hem in het rekbare, de rekbare betekenis van de term Griek. Het is maar wat je eronder verstaat of wat de Bijbel eronder verstaat. Maar waar het over gaat is simpel. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Als ik het helemaal neutraal zeg, dan is het voor zowel Jood als Griek. Maar later staat er ook, ook voor barbaren en skiet. Dat is in Colossense, geloof ik, als ik me goed herinner. Voor wie maar ook. En zelfs in Romeinen 10 wordt er specifiek nog op ingegaan. Er staat, ieder wie de naam des Heren aanroept, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Niet alleen voor de Jood, maar voor ieder die dat doet. Onder het motto, is God een God der Joden alleen of ook der Heidenen? En dat staat dan weer eerder in deze brief. Maar het gaat maar om het algemene idee, daar is geen uitzondering op. Er staat trouwens ook niet zoiets van, het is kracht Gods tot zaligheid voor iedereen die uitverkoren is. Want uitverkiezing is weliswaar een Bijbels begrip, maar dat heeft hier helemaal niets mee te maken. Maar dan ook niets. Voor sommigen komt het als een verrassing, maar er staat heel wat in de Bijbel wat absoluut niets van doen heeft met uw of mijn persoonlijke zaligheid. Het is de hoogmoed van de mens die denkt dat alles in de Bijbel op een of andere wijze moet gaan over onze eigen zaligheid. Daar gaat het niet over. Alles wat in de Bijbel staat gaat over de Heer. Uit hem, door hem en tot hem. Tot hem zijn alle dingen. Het gaat over hem, niet over ons. Dat wij erin betrokken kunnen geraken en zouden moeten raken, dat is inderdaad zo. Maar daarvoor wordt ons het een en ander geboodschapt in deze goede boodschap. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Daar is niks anders voor nodig dan dat de mens accepteert wat God gedaan heeft. En eigenlijk is het zo dat het idee dat de mens zelf iets voor moet doen voor die zaligheid, de ontkenning is van dat God alles gedaan heeft wat noodzakelijk was. Men ontneemt dan God zijn werk. Wat hij doet is ons meedelen wat hij gedaan heeft. Paulus haalt het later ook aan in Romeinen 5. Christus is te zijner tijd, niet te onze tijd staat er. Te zijner tijd, op zijn tijd, voor de goddelozen gestorven. Voor alle mensen enzovoort. Dat ging buiten ons om. Toen wij nog zondaren waren en in de praktijk toen wij nog zelfs helemaal niet geboren waren. Het had er niets mee van doen. Hij heeft zaligheid bereid in zijn werk dat hij volbracht heeft in de persoon van de Heer Jezus Christus. En het evangelie is niets anders dan de prediking dat God dat gedaan heeft. Uitgemaakte zaak. En of je er deel aan wil hebben, ja, dat kan. Maar dat is nou net de reden waarom wij geconfronteerd worden met deze boodschap. Met dat evangelie. Bovendien, evangelie is natuurlijk woord, het is prediking, het is een mededeling. Maar woord is nou eenmaal kracht. Ik denk dat wij dat onderschatten. Zeker de kracht van het woord van God. Ik meen dat het zelfs Billy Graham was, die zei, wij hadden veel meer het woord van God moeten laten spreken en veel minder hadden wij moeten vertrouwen op onze eigen methodieken. Wij onderschatten de kracht van dat woord. Dat woord van God moet zijn werk doen. Zie? En dat is het dan. Dat heeft onze techniek daarbij niet voor nodig, om zo te zeggen. Het is niet onze kracht, het is ook niet de kracht van de prediking. Het is de kracht van de boodschap, de kracht van de inhoud van de prediking, die dus het beste zo dicht mogelijk blijft bij de, ook zelfs de woorden die ons in de schrift en dus zwart op wit zijn overgeleverd. Dat is niet voor niks zo. Woord is nou eenmaal kracht. Woorden kunnen een geweldige uitwerking hebben. Enkele woorden maar, een paar woordjes kunnen een mensenleven veranderen. Zelfs als het niet het woord van God is, bedoel ik maar. Toch? Het gaat altijd om onderwijs, dat wat ons geleerd wordt. En het is bepalend voor onze leefwijze, voor onze levensvisie, voor de beslissingen die wij nemen enzovoort. En ik kan mij uit mijn jeugd kan ik me nog wel enkele korte zinnetjes herinneren die gewoon zijn blijven hangen. Al wat er nog meer gezegd is, weet ik niet meer. Maar die enkele opmerking soms, op precies de goede plek dan, was het dan, blijkbaar. Dat zijn woorden die levensbepalend zijn. En zo, dat is de kracht van het woord. We hebben ook negatieve voorbeelden daarvan. Hoe iemand zijn woorden een heel volk volstrekt bezeten kunnen maken. Dat kan ook. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar het woord van God is inderdaad kracht. Kracht van God, dat wil zeggen, het is goddelijke kracht tot zaligheid. Het is jammer dat ik altijd eerst op negatieve voorbeelden kom. Hè? Ik ben van mening dat de vijandschap die er bestaat tegenover de Bijbel juist voortkomt uit het feit dat men zich bewust is dat het woord van God is. Het is te sterk. En daarom heeft men er wat tegen. Wel even in een tijd van dat we allemaal inspraak willen hebben, mee willen doen, mee willen praten, allemaal verbeelden, ook van nature de waarheid in pacht te hebben en dat onze stemmen, onze opvattingen tellen enzovoorts. En het is allemaal onzin natuurlijk. God telt. God rekent. God heeft ons zijn woord gegeven, houdt het ons voor en zegt, zo ziet dit eruit. Take it. Ja, or leave it. En als het laatste het geval is, dan heet dat, gij zijt uit uw vader de duivel. Want dat was degene die zei, ja, God heeft dat wel gezegd, maar dan zal ik je vertellen wat hij ermee bedoeld heeft. Alsof God niet zelf in staat zou zijn om te zeggen wat hij bedoelt. En als hij zegt, ik heb mijn zoon gegenereerd, aangesteld, ik heb alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dan is dat het einde van al onze tegenwerpingen en dus ook van al onze goed bedoelde inspraak. En u weet, de vijand heet in de Bijbel een tegensprekend volk. Ze wilden ook wat te zeggen hebben. Ze moesten zo nodig een koning en zo, weet u nog. Ze moesten zo nodig zijn zoals alle volkeren. Heel gewoon. Iets wat ons Nederlanders toch bekend zou moeten voorkomen. We willen allemaal gewoon zijn. Laten we meedoen met de hele wereld. En God trekt zich daar niks van aan. En zijn woord, zoals gezegd, laat zich niet inpassen in welke menselijke context dan ook. Gods woord alleen is kracht tot zaligheid. En ik vestig er uw aandacht op dat de officieel erkende algemene christelijke kerk, met kleine letters alstublieft, in de tijd de Bijbel op de zwarte lijst, op de index gezet heeft. En dat het de mens verboden was om zo'n Bijbel in huis te hebben. Dat was de Rooms-Katholieke kerk ooit, ja. Nu maakt dat niks meer uit. Nu mag iedereen een Bijbel hebben, dus toch niemand meer die het serieus neemt. Zover zijn we gekomen. En we hebben tegenwoordig mensen die de Bijbel opnieuw verwoorden. Opnieuw schrijven. En dan heb ik het nog niet eens over opnieuw vertalen. Steeds maar weer en steeds maar weer. En daarbij demonstreren weinig respect te hebben voor dat woord van God. Want dat vind ik ervan. Hoe dan ook, het is kracht Gods tot zaligheid. Dat zou gepredikt moeten worden. Op welke wijze? Nou ja, er zijn vele manieren om dat te doen. En maak verdiep me er liever niet in. De beste methode is nog altijd, de Bijbel zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Gewoon letterlijk zeggen wat de Bijbel zegt. En dat is het dan. En dat het kracht Gods is tot zaligheid, dat doet me ook deugd om dat weer eens te kunnen zeggen. Dus niet omdat het evangelie de openbaring is van de genade Gods. God was altijd een genade God. Alleen hebben we een loopje met hem genomen. Hij is een genade God, dus we kunnen doen wat we willen. Want God is toch rijk aan genade en barmhartigheid en goede tierenheid enzovoorts. God is die aardige man, die goede vriendelijke man. God is liefde, staat ook in de Bijbel. Men weet het allemaal goed. Dus je kunt doen wat je wil, aan het eind komt het toch wel goed. En als er ooit een jongste dag komt of een oordeel over de mensheid, wel, God is die aardige man met die, weet u wel, met die baard en die witte haren. En weet u wel. God is liefde enzovoort. Dat was hij altijd al. Maar dat is het punt niet. En gek genoeg, het zijn juist ongelovigen, mensen die over het algemeen vijandig staan tegenover de Bijbel, die dat helemaal niet een punt maken. Die zeggen, hoe zit het eigenlijk met de rechtvaardigheid van God? Wij leven toch in een wereld die vol onrecht is. Moet er altijd bij grijnzen. Men bedoelt dat men vindt dat men zelf onrecht leidt. en dat men rechten heeft die men niet gerealiseerd of toegewezen kan krijgen. Men voelt zich misbruikt in deze wereld en al dat soort dingen meer, en vindt dat God er wat aan had moeten doen. Als personeel voor de mens. En men zegt, als het dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? En als die God ooit ontmoet, dan heb ik nog een paar vragen voor hem, hoorde ik de man nog zeggen. Ja. En toch, dat is waar het over gaat. Dat is echt het onderwerp. Hoe zit het met de rechtvaardigheid van God? Hoofdstuk 3 van dezezelfde brief gaat op dat thema door. Maar wat hier staat is, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Het evangelie is namelijk de prediking van de rechtvaardigheid van God. Is het dan niet de prediking van de genade van God? Is het niet de prediking van de liefde van God? Nou ja, het is het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En God is rijk aan erbarmen, staat er. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. En al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is check de mededeling. Maar in essentie, het evangelie is de prediking van de rechtvaardigheid Gods. Dat wil zeggen, er wordt in uiteengezet dat God wel degelijk niet de zonde door de vingers ziet, maar dat God de zonde oordeelt. En nog beter, dat God de zonde geoordeeld heeft en dus niet toerekent. Dat het gevolg daarvan is dat een mens kan zondigen wat hij wil, zonder dat God ingrijpt vandaag. Ja, dat is zo. Maar dat komt niet door de onrechtvaardigheid van God. Dat komt door de rechtvaardigheid van God. Voor God namelijk, en volgens de wet, volgens Gods wet, ik bedoel ook de Mosaïsche wet, is de mens nou eenmaal dood. Hoezo zou God er zich mee bemoeien? Als ik het heel sterk zeg, dan zeg ik, God heeft niet eens het recht om dat te doen. Hij heeft zelf een einde gemaakt aan dat recht. Toen één voor allen stierf, zijn allen dus gestorven. Bij verstek, nou ja. Maar niet minder reëel. Zie? En dat is wat in de rest van Romeinen 1 dus ook inderdaad uiteengezet wordt. God houdt zich niet met de wereld bezig. Hij kan niet eens. Zou in strijd zijn met zijn eigen recht. En als u zegt, nou dat is dan ook jammer voor de mensen, moet ik u zeggen, ja dat kan er wel zo wezen, maar als het anders was, zouden u en ik niet wedergeboren zijn. Dan waren wij nog in onze zonden. Dan zouden onze zonden niet weggedaan zijn aan het kruis van Golgotha. Heb u dat? Hij leed en stierf voor heel de mens, niet maar voor uw zonden. Dat is de lichtzinnige evangelische klassieke variant. Hij stierf voor onze zonden. Dat staat in de Bijbel, ja. Maar het is niet de volle waarheid. De volle waarheid is, hij stierf voor ons. Hij bracht ons aan het kruis, niet alleen onze zonden. Het betekent dat we niet alleen onze zonden kwijt zijn, juridisch gezien. Wij zijn onszelf kwijt. We zijn geëxecuteerd. Ik heb u toch dat verhaal wel eens verteld van die... Van Domela Nieuwenhuis, die bij verstekte dood veroordeeld werd. En toen hebben ze een strooien pop gemaakt en die opgehangen. He? En jaren later, toen het allemaal zijn rol niet meer speelde, maakte de man zijn opwachting, omdat hij dacht dat hij ergens een erfenis nog kon ophalen. Maar dat is hem niet gelukt. Wie zegt u? Domela Nieuwenhuis? Nee, die stonden toen... overleden. We weten het zeker, want het was een juridisch proces. Hij is geëxecuteerd. met datum erbij, uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Geen rechten meer. En dat is de positie van de gehele mensheid. Voor God geen rechten, geen plichten ook, maar gewoon afgeschreven. Bij verstek. De jure heet dat, volgens de wet. En het zal zijn consequenties hebben in de toekomst. Als de Heer in de toekomst verschijnt om zijn koninkrijk op aarde op te richten, betekent dat dus vanzelfsprekend dat alle ongelovigen, alle goddelozen gedood worden. Dat is de consequentie. Een rechtvaardig oordeel over de zonde brengt de mens ter dood. En de Heer die onze plaats innam, leed en stierf met als consequentie dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5. En vervolgens is het dan zo dat op die grond, met dit gegeven, het mogelijk is om alsnog nieuw leven te ontvangen. Wij prediken bij de evangelieprediking niet maar vergeving van zonden. Wat heb je er dan als je dood bent? Dat is niet als een zegening te beschouwen. De prediking is dat de mens dood is door de misdaden en de zonde. Laat hij zich daar geen zorgen over maken. Hij kan zich alsnog melden en dan ontvangt hij een nieuw leven. Wordt hij opnieuw ingeschreven in het boek, zal ik maar zeggen. Ik bedoelde niet het boek des levens, maar bij wijze van spreken wordt opnieuw ingeschreven in het bevolkingsregister. Geboren, namelijk wedergeboren. En dat is inderdaad vrij van zonden. Inderdaad. Wat is eerst het een en het ander, en dan het ander. Hij leed en stierf, zegt de Bijbel, voor heel de mensheid. En hij leeft voor degene die geloven. En de oproep aan een dood mens, aan de dode mensheid dus ook, is om te komen tot die vorst des levens. Zo lees je het ook in Handelingen. De vorst des levens. De auteur staat er eigenlijk van het leven. De uitvinder ervan. De grondlegger daarvan. Christus zelf. Kortom, in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Ik heb het mijn vader vele malen horen zeggen in de tijd in de tent. Hij zegt, als je wil weten hoe God denkt over de zonde, dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. En kijk maar goed. De Bijbel zegt erover, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. God haat de zonde. Zie? Hij brengt daar een oordeel over. En dat is wat er gebeurd is. Wij denken daar niet te gering over. Integendeel. Maar zoals gezegd, dat probleem van de zonde heeft God opgelost. Wij horen ook niet tot degene die de mens eerst zonde aanpraat en dan schuldgevoel aanpraten en dan zeggen, maar er is vergeving voor. Ik vind het allemaal niet nodig. God heeft het weggedaan. En biedt nieuw leven aan. Paulus zegt daarover in een ander verband, in 1 Korinthe 15, hij zegt, er kan wel zijn dat de Heer Jezus gestorven is, maar als hij niet is opgewekt, zo zijt gij nog in die zonde. En als je één keer overleden bent, ben je dus verloren. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de essentie van onze zaligheid niet ligt in de kruisdood van de Heer Jezus, maar is gelegen in zijn opstanding uit de dood. Nieuw leven. In plaats van het oude. En het vervolg erop is inderdaad, maar die heb ik al geciteerd, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Niet maar dat oude schepsel, maar onze zonden zijn vergeven, maar een nieuw schepsel. Een andere mens. Met andere beginselen, met een andere levenswijze, wereldbeschouwing, levensbeschouwing enzovoorts. Dat is wat wedergeboorte is. En hoe dan ook, de rechtvaardigheid God speelt in de Bijbel een belangrijke rol. Dat is een ongelukkige uitdrukking. Maar laat ik het zo zeggen, het is een belangrijk thema in de Bijbel. En in Romeinen 3, 2 hoofdstukken verder, wordt het hele hoofdstuk aan dat thema gewijd. Daar is ook het vervolg te vinden op deze verse uit Romeinen 1. Vers 17, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is enzovoorts. En eigenlijk kun je dan meteen verder lezen in Romeinen 3, vers 21. Waar staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen buiten de wet om. We hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. En ik hoop dat u merkt dat daar dezelfde gedachte als uit Romeinen 1, vers 16 en 17 herhaald wordt. Rechtvaardigheid Gods. Hoe God over de zonde doet, wat hij met het onrecht in de wereld doet, hij heeft het weggedaan. En wij zouden er ons dus ook geen zorgen meer over maken. Wij behoren tot een andere wereld. We zijn getrokken uit deze duistere wereld. En wat er ook staat is dus dat die rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Dat wil zeggen, er staat is uit geloof en tot geloof. Prachtige woordkeuze. Dat betekent, die rechtvaardigheid Gods is ook niet alleen bekendgemaakt, maar is gerealiseerd geworden door, namelijk uit het geloof van Jezus Christus zelf, die zich onderwierp aan Gods plan en daar vervolgens dus ook uitvoering aan gaf, vanuit zijn onderwerping aan het woord van God, vanuit zijn geloof dus. En het geloof van de Heer Jezus Christus is daarmee de basis geworden voor onze zaligheid. Namelijk, het was de basis voor zijn werk. En dus worden wij gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. En krijgen wij deel aan zijn rechtvaardigheid, die zijn oorsprong vindt in zijn geloof. Daarom heet het uit geloof tot geloof. En ook daarin zie je dat er geen onderscheid is. Als een mens gelooft, zich onderwerpt namelijk aan het woord van God, wordt hij zalig. Dat gold voor Jezus van Nazareth en dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Alleen hij heet dan de overste leidsman. De auteur van de zaligheid als zodanig. Maar dit is het beginsel. Het laatste deel van Romeinen 3 zegt dan ook inderdaad dat de vergeving van zonde, of kortom onze zaligheid, niet in strijd is met de wet, maar in tegendeel in overeenstemming is met de wet. God heeft in overeenstemming met de wet zijn plan gemaakt en uitgevoerd. Later zegt de apostel in Galaten 2, gij zijt door de wet, voor de wet gestorven. Wij doen niet de wet teniet, dus weer Romeinen 3. Wij doen de wet niet teniet, maar wij bevestigen de wet, staat er. En zo is het maar. Hetgeen ons ook de verantwoordelijkheid oplegt om inderdaad onze levens als kinderen Gods niet ondergeschikt te maken aan de 10 geboden of aan de wet in het algemeen, maar in tegendeel aan de genade die wij ontvangen hebben. Zodat niet wet de leefregel is voor de gelovigen, maar genade. Dat wil zeggen vergevensgezindheid en nederigheid. Wordt ons onrecht gedaan? Ik denk altijd dat is een begrip uit die oude wereld. En die is weggedaan. Wij zingen met de psalmist mee, mijn recht is bij de Heer. God is mijn recht. Staat ergens in een wapenspreuk, maar vooruit. God is mijn recht. En hij zou ons recht doen. Hij zou ons recht doen, ook voor ons leven nu hier. Wij zijn van die kwestie ontslagen. Wij leven uit de genade van God. Dat is wat hij tevoren had aangekondigd in oud-testamentische tijd. En het is gerealiseerd in onze tegenwoordige tijd. Kortom, het is maar niet zomaar een boodschap, maar hij is ontleend aan feitelijk al die beloften die op verschillende wijze met verschillende woorden in het Oude Testament worden herhaald. Ik denk dat ik toch even naar het Oude Testament bladen, nu ik er nog even tijd voor kan nemen. In de hoop dat degenen die het verhaal kennen het niet al te vervelend vinden, want dat vind ik ook altijd zo moeilijk, hè. Kijk, dat hele begrip evangelie, waar ik vanmorgen het een en ander over gezegd heb, is feitelijk ontleend aan het Oude Testament, waar wij de term enige malen tegenkomen. Dat kan niet, want het Oude Testament is Hebreeuws. Maar neem je nou de Septuaginta, dat wil zeggen de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan vind je daar wel degelijk het woord evangelie en evangelist en evangeliseren, het ding, de man en het werk, vind je wel degelijk terug. En het is daar de vertaling van een Hebreeuwse term die wij helaas niet kennen, maar die van groot belang is. Dat is de term bazar of bezer. Men heeft onderscheid gemaakt in de uitspraak. Het is een onderscheid wat je beter niet kunt kennen, want uitspraak doet er absoluut niet toe. Hebben de Masoreten mij verzekerd. Als je niet weet wie dat zijn, dat maakt niet uit, dat ga ik u ook niet vertellen. Maakt niks uit. Of het bazar is of bezer, maakt niet uit. Er staan toch maar drie letters, de B, die S en die R, weet u wel. En je vindt die uitdrukking in elk geval in Jesaja hoofdstuk 40. Geef u een paar schriftplaatsen ter illustratie. Je vindt hem in Jesaja 40. Dat is dat hoofdstuk van waaraf het zogeheten tweede deel van Jesaja begint. Met over het algemeen een wat positievere strekking dan het eerste deel. Het is aan dit tweede deel vanaf hoofdstuk 40 van Jesaja, waardoor Jesaja de naam heeft gekregen te zijn de evangelist onder de profeten. Dat is een klassieke term, hoor. De evangelist onder de profeten. En hij gebruikt die term ook, maar dan in het Hebreeuws. De oorspronkelijke term dus eigenlijk is dat, hè. En dat is in dat hoofdstuk dat begint met troost, troost mijn volk. En het woord troost zelf al is aanduiding van het nieuwe verband. Bovendien het woord trooster, de persoon, het woord trooster, nachem of menachem, is zelfs, zeker binnen het Jodendom, één van de termen ter aanduiding van de Messias. Trooster. Onthoud dat ook als je het in het Nieuwe Testament tegenkomt. De Heer zei niet, ik ga heen en ik zal u een trooster zenden. Hij zei, ik zend u een andere trooster. Want de trooster was hij zelf. En de Joden moeten dat zo zonder meer begrepen hebben, want het is een Messiaanse term. Een van de titels van de Messias. Dat komt omdat dat woord nacham, vertaald met troost, ook een veel bredere betekenis heeft dan troost. Het heeft de betekenis van dat iets ouds verdwenen is, maar dat iets beters ervoor in de plaats komt. En zeg dat eens met één woord. Nacham. En men vertaalt het met berouw. Ja. En men vertaalt het met troost. Als het negatief is, vertaalt men het met berouw. Het berouwde de Heer, staat er dan. En als het iets positiefs schijnt te zijn, dan vertaalt men het zoals hier met troost. Men weet er niet goed raad mee. Maar de inhoud van het begrip is, het oude is weg, er komt iets nieuws voor in de plaats. De naam van Noach, Nacham. De naam van Noach is er ook van afgeleid. Men vertaalt de naam Noach ook met troosten. Maar het idee is dat in zijn dagen een eind kwam aan die oude wereld der goddelozen. Staat letterlijk in de Bijbel. Aan de wereld der goddelozen. En er kwam wat nieuws daarna. En een nieuw begin. En Noach was de eerste van dat nieuwe begin. En daarmee als Noach, als trooster, dus een geweldig type van Christus. En dat laatste staat ook in de Bijbel. Troost, troost mijn volk. Het is noodzakelijk de aankondiging van het nieuwe verbond dus. Dat is ook zo. Daarna vinden wij vanaf vers 3 de stem des roependen in de woestijn. En natuurlijk, de Bijbel zegt, dat slaat op Johannes de Doper. Maar het neemt niet weg dat diezelfde woorden eigenlijk slaan op de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Die in zijn eerste komst tot en met zijn lijden en dood de weg bereidde voor de opgestane. Voor de komst van de Messias. Ik zeg het nu heel kort, maar dan hebt u wat om over na te denken. Eventueel. Want de Bijbel zelf zegt deze dingen net zo goed hoor. Met eigen woorden. En dan staat er uiteindelijk, want dat moet ik lezen, eerst in vers 5. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Let op het woord vlees, want we krijgen hier een soort woordspeling in de volgende verse, want het woord vlees is bazar. Bazar. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in eeuwigheid. O Sion, gij evangelist. Vertaald met verkondigster van goede boodschap. Maar het is maar één woord. Hetzelfde woord. Bazar. En wat eerst vertaald is met vlees, heet nu ineens verkondigster van goede boodschap. Evangelist. Dat woord is het. In de Septuagint. Daar staat het ook zo. Letterlijk. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij evangelist. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niets. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En u begrijpt dat je hier een uitspraak vindt over de komst van de Messias. En terwijl die Messias komt, wordt het evangelie, bazar, hetzelfde woord nog steeds, gepredikt. En de aardigheid is dat datzelfde woord, dat vertaald wordt met evangelie of met verkondiger van goede boodschap, of gewoon goede boodschap, dat datzelfde woord ook vertaald wordt met vlees en dus ook met vlees worden als werkwoord. En misschien moet u er wat lang over nadenken. Maar dat is nou net de betekenis van het woord evangelie. Namelijk, iets wat nog geen vlees was, is vlees geworden. Dat was iets wat alleen nog maar een plan was, wat alleen maar bestond uit woorden. Laten we zeggen uit beloften, is inmiddels vlees geworden, is namelijk gematerialiseerd, heeft gestalte gekregen, heeft handen en voeten gekregen, maar de Bijbelse term in het Nieuwe Testament is vlees geworden. Dat is een Hebreïsme, maar volstrekt Bijbels dus. Kortom, het evangelie is de boodschap dat de beloften die God in het Oude Testament, in de Oude Testamentische tijd gedaan heeft, inmiddels vlees geworden zijn. Dat wil zeggen, vervuld zijn geworden. Dat is de inhoud van het woord evangelie. Iets dat gestalte heeft gekregen. Niet maar zomaar ineens en dan is het er, maar in de zin van, men zat erop te wachten, het was aangekondigd, het moest ooit een keer gebeuren. En wat vertaald wordt met blijde boodschap is de mededeling dat wat vroeger alleen abstract aanwezig was, is inmiddels concreet geworden. Ik hoop dat u het woord vleeswoorden daarin kunt begrijpen. Het heeft massa gekregen. Het is gerealiseerd geworden. Het is realiteit geworden. En in die zin wordt het woord ook in het Nieuwe Testament gebruikt. Als Johannes zegt, in de beginnen was weliswaar het woord. Ik vind het leuk om dat in een paar zinnen samen te vatten. Vind ik geweldig altijd. Hè? In de beginnen was het woord. Want dat betekent eigenlijk alleen maar, God heeft van de beginnen gesproken. Dat is wat God doet. Het woord is God en God is woord. Want God spreekt per definitie. Per definitie. God spreekt. Wat hij ook doet, hij spreekt. Oké, iets makkelijker. Wat hij ook doet, hij doet het door te spreken. Hij maakt licht en hij zegt dus, daar zijn licht. Enzovoort. Hij spreekt. Zelfs als hij een oordeel brengt over de goddelozen, de stader, en een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Of hij zal de goddelozen verdoen door de adem zijn monds. Hij spreekt namen. Alles gebeurt door het woord. Zo heet dat. Omdat het woord van God de veruiterlijking is van wie God is. En dus het woord, dat zijn ook de daden Gods. Ja, maar het idee is, God heeft gedachten. En wanneer gedachten geuit worden, uitgedrukt worden, dan gebeurt dat primair door woord. Dus God spreekt. En zoals God de oude schepping maakte door te zeggen, er zij licht. En dat er scheiding zij tussen dag en nacht. En zo, door te spreken dus. Zo maakt hij een nieuwe schepping door te spreken. Alleen dat woord heet evangelie. Heb je hem nog tot zover? Terug naar Johannes. In het begin was het woord. En het woord was 4000 jaar lang. Het werd gepredikt door de profeten. Maar de wereld wilde dat woord niet horen. En de zijnen ook niet. Staat allemaal daar. En dan staat er, en het woord, vers 14 inmiddels, en het woord is vlees geworden. En dan denken wij, nou, dat moet de geboorte van de Heer Jezus zijn. En dat is een misverstand. Dat is niet zo. Dat is niet zo. En daarna draait men het terug en zegt, aangezien het woord is vlees geworden en dat slaat op de geboorte van de Heer Jezus, betekent het dus dat de Heer er ook al was in den beginnen, want er staat in den beginnen was het woord. En dan leest men erin, in den beginnen was Jezus Christus. Dit staat er niet, echt niet. Men heeft het wel eens over inlegkunde, nou dat vind ik inlegkunde. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God betekent, God heeft van de beginnen gesproken. En Johannes begint er het evangelie van Johannes mee en de brieven van Johannes beginnen er mee en de Hebreeënbrief begint er ook mee. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Staat precies hetzelfde. Maar de uitdrukking het woord is vlees geworden betekent niks anders dan wat God beloofd heeft, heeft hij vervuld. En dat is niet gebeurd in de geboorte van de Heer Jezus, al kun je met gemak bewijzen dat zijn geboorte wel degelijk aangekondigd was in het Oude Testament. Maar daarmee werden niet al Gods beloften vervuld. Die werden pas vervuld in de opstanding van Christus. Waarnaar dus inderdaad Romeinen 1 vers 4, 5 verwijst waar we zojuist waren. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God door de geest der heiligmaking enzovoorts. Dat is vervulling van de beloften in het algemeen die God gedaan heeft. Hoe die beloften ook geformuleerd zouden zijn. En dat is de betekenis van dat woord bazar. Het wordt vertaald met goede boodschap. Je moet toch wat? Maar het had ook vertaald kunnen worden met vlees of vleeswording. Want dat is wat het woord betekent. Er zijn andere woorden voor boodschappen in het algemeen. Voor mededelingen, voor verkondigingen of wat dan ook. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Er zijn andere woorden voor. Maar dit woord gaat specifiek over een mededeling die verwacht mocht worden. En dus op het hoogste niveau de prediking dat het beloofde nieuwe messiaanse verbond is aangebroken. Dat is wat God beloofd had en dat wordt gerealiseerd sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus en sinds die weg bereid is geworden in de eerste komst van Christus. En daar gaat dit schriftgedeelte in Jesaja 40 over. En voor wat de betekenis van die term betreft, in het algemeen, U zou eens moeten... Ik doe mijn best het niet op, dus het neemt mij te veel tijd, hè. Maar ik noem het u wel, hè. U zou eens moeten lezen 1 Samuel 4, vers 17. Ik heb het helaas in het Engels voor me door een noodlottig misverstand. Maar 1 Samuel 4, vers 17. Daar was een boodschapper. Daar staat hetzelfde woord, bazar. Dus een evangelist was er. Toch? Maar hij kwam meedelen aan Eli dat Hofni en Pinhas, de beide zonen van Eli, noodlottig waren overleden. Is dat een blijde boodschap? Waarom heet die boodschapper dan bazaar? Nee, dat is belangrijk, dat leer je lezen. Waarom heet die boodschapper bazaar? Omdat verwacht mocht worden dat die twee niet deugende zonen van Eli op een of andere wijze noodlottig aan hun eind zouden komen. Het zat erin. En de mededeling dat ze waren overleden was de mededeling dat die verwachting vlees geworden was. Gerealiseerd geworden was. Eli was er niet blij mee. Maar als u bedenkt dat een en ander een uitbeelding is van het einde van het oude verbond, dan begrijpt u mede uit dat woord bazaar als boodschapper. Want zo leer je ook typologie kennen. Dan begrijpt u ook waarom dit woord gebruikt werd. Hè? En zo verder. Het was helemaal niet zo'n fraaie boodschap. En dan moet u nog eens lezen 2 Samuel 4, vers 10. Daar staat het, dat woord bazaar twee keer. En daar wordt vermelding gemaakt, door David meen ik, van iemand die dacht dat hij een goede boodschap kwam brengen en dat hij de loon voor zou ontvangen. De boodschap was namelijk: Saul is dood. Hoe blij is zo'n boodschap? En voordat u denkt dat David er blij mee was, David was er niet blij mee. Hij heeft zelfs de boodschapper ter dood laten brengen. Heb je dat nog? Waarom heet het dan toch tot twee keer toe bazaar? Zowel de boodschapper als de boodschap zelf. Eenvoudig omdat verwacht mocht worden dat Saul zou overlijden. In ieder geval voordat David zou overlijden, want David zou koning worden over heel Israël, maar tot dan toe was Saul koning. Dus het was een kwestie van tijd, die man moest een keer aan zijn eind komen. En de mededeling dat Saul was overleden is dus de mededeling waarop wij en David al lang zaten te wachten. Of het een verheugende mededeling is, heeft er niks mee te maken. En een tweede punt is natuurlijk dat het gebruik van het woord bazaar tweemaal in dat ene vers ons toch op zijn minst suggereert dat de dood van Saul iets van doen heeft met het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Want dat is toch evangelie, dat weet u toch? En zo is het ook, want de dood van Saul is een beeld van het einde van het oude verbond. De heerschappij van de wet. Daarom heet die man in het Nieuwe Testament, die in hoge mate, meer dan wie anders ook, de vertegenwoordiger was van de heerschappij van de wet, die heette Saul. Was ook trouwens uit diezelfde stam van Benjamin, Saulus van Tarse. En toen die man dienaar werd van het Nieuwe Verbond, moest hij noodzakelijk ook een andere naam hebben. Waarom ook niet? Want Saul betekent niet de gevraagde, zoals men het meestal in de boeken zet. Zo van, het is een aardig, de gewenste man. Saul betekent gewoon de eisende. Dat is wat de wet doet namelijk. Eisen stellen aan de mens. Saul deed het ook in zijn geschiedenis. Hij stelde eisen, steeds zwaardere eisen, want dat is wat de wet doet. Maar het bracht een eind aan zijn heerschappij. Tamelijk vanzelfsprekend, maar goed. En de mededeling, hij is dood, wordt dus beschouwd als goede boodschap, want het was een boodschap die verwacht mocht worden. Ik heb er trouwens nog zo een voor u, die vind ik te komisch om te laten liggen. Die is uit 2 Samuel 18. Daar gaat het trouwens ook om de mededeling dat er iemand dood is. Dat is in dit geval Absalom, maar die is net zo goed een uitbeelding van de heerschappij van de wet. De man met het schone, die een schoon gelaat wilde tonen en kon tonen aan de mensen. Weet u wel, die Absalom. Ja. Maar je ziet waar de heerschappij van de wet toe leidt. Tot grote chaos en ondergang van het koninkrijk. Zeg dat maar in Den Haag. Oh nee, die hoort er niet bij. Die... Nee. 2 Samuel 18. Ze hadden Absalom zien hangen aan een eik. Dat staat in vers 10. Zodat je nu eventueel een antwoord op de vraag hebt van welk hout was het kruis gemaakt. Nee, doet er niet toe. Ik bedoel het niet al te serieus, maar als je dat serieus die vraag krijgt, dus, als je serieus die vraag, dan zeg je van eikhout. Hoe weet je dat? Omdat Absalom, die een beeld is van de wet en de heerschappij van de wet, hing aan een eik. Heb je dat nog? Nou. Toen maar, ik kan er niet op ingaan nu. Maar vanaf ongeveer, laten we zeggen, vanaf vers 19, waar de dood van Absalom net besproken wordt enzovoorts. Dan zijn we in vers 19. En toen zei Ahimaas, de zoon van Zadok, dat wil zeggen de zoon van de hoge priester, of zoiets. Die zei, laat mij toch heen lopen en de koning boodschappen. Daar begint hij hoor, boodschappen. Daar staat het, hè? Bazaar. Laat mij toch de koning boodschappen. Dat de Heere hem recht gedaan, dat is David dus, die koning. Dat de Heere hem recht gedaan heeft van de hand zijner vijanden. Maar Joab zeide tot hem, gij zult deze dagen geen evangelist zijn. Dat woord staat er. Staat hij weer, bazaar. Vers 20. Gij zult deze dag geen boodschapper zijn, maar op een andere dag zult gij... Ha, dan kun je dat woord nog een keer gebruiken. Op een andere dag zult gij evangeliseren. Deze dag nu zult gij niet evangeliseren. Staat het dus 3 keer, dat woord. Daarom dat des konings zoon dood is. En Joab zeide tot Cushi, ga heen en zeg de koning aan wat gij gezien hebt. En Cushi boog zich voor Joab en liep heen. En dan vers 22, doch Ahimaas, Zadok's zoon, voer nog voort en zei tot Joab, wat het ook zij, laat mij toch ook Cushi achterna lopen. En Joab zei, waarom zoudt gij nu heen lopen, mijn zoon, zo gij toch geen bekwaam evangelie hebt? Staat het woord weer. Het is wat lastig uit te leggen, maar deze Ahimaas, die zo nodig boodschapper wilde zijn, wist niet dat Absalom dood was. Dat staat een paar versen verderop, staat het alsnog voor alle duidelijkheid. Dat wist hij niet. Hij wilde de koning gaan vertellen dat de overwinning behaald was op Absalom en Absaloms legers. Maar hij wist niet dat Absalom dood was. En Joab zegt dus tegen die Ahimaas, hoezo jij evangeliseren, want je hebt geen bekwaam evangelie. Je weet het niet. Want die overwinning, dat is een pirrus, we kennen geen geschiedenis. Dat is een overwinning waar je niks aan hebt. Want waar het om gaat is niet of de vijand een nederlaag toegebracht is, gaat erom of de vijand dood is. En ik ga erop in, ik begrijp dat het moeilijk is om midden in zo'n geschiedenis te vallen, zeker in dit stukje. Maar waar het maar om gaat, is dat evangelie alleen evangelie is als inderdaad de heerschappij van de wetten van het oude verbond beëindigd is. Zolang wij denken dat die wet nog steeds geheel of gedeeltelijk van kracht is, hebben wij geen bekwaam evangelie. Dan kunnen we hooguit zeggen dat we een slag gewonnen hebben, of misschien een stap vooruit gegaan zijn in de verbetering van de mensheid en in de sociale omstandigheden. En wat je nog maar mee kunt bedenken in de sociale context. Maar je hebt geen echt evangelie. Sommigen denken dat je aan de bergreden genoeg hebt. En ze noemen dat het evangelie. Maar de bergreden is niet zozeer het evangelie. Het is de toepassing van het evangelie. Heb je dat nog? In de bergreden lees je niks over dood en opstanding. Daar lees je wel dat de wet volbracht moet worden. En hoe staat er niet bij. Maar het evangelie is pas evangelie als gepredikt kan worden dat inderdaad het nieuwe verbond is aangebroken. Maar het nieuwe verbond is in de plaats van, Jeremia 31, vers 31, is in de plaats van het oude. Ter vervanging van het oude. En Hebreeën 8 voegt aan Jeremia 31 toe. Als daar in Jeremia 31 gesproken wordt over een nieuw verbond, is daarmee het oude vanaf dat moment verouderd en nabij de verdwijning. En het is verdwenen. Wij leven niet onder de wet. Je kan natuurlijk hele dikke boeken schrijven over het nut van de wet en over de bijzondere aard van de wet. En dat die heilig is en rechtvaardig is en goed. Dat staat allemaal in de Bijbel, dat onderschrijf ik voor 100%. Maar juist omdat ik de wet voor 100% onderschrijf, moet ik meteen concluderen dat wij niet het recht hebben om een beroep te doen op de wet. Wij zijn ervan verlost. God zij dank, want als het niet zo was, waren wij niet verlost en hadden wij geen bekwaam evangelie. Absalom is dood. En als je het betreuren wil, omdat die Absalom zo'n aardige vent was en ervoor ging om recht te spreken onder Israël, en de tekortkomingen van zijn vader, die meer genadig van aard was, om die aan te vullen, te zeggen, kom maar bij mij als je een rechtszaak hebt, want mijn vader luistert toch niet. Dat staat er allemaal. Dan, als u dat denkt allemaal, heb je volkomen gelijk. Maar ik moet u teleurstellen, hoe goed die Absalom ook is, hij is dood. Wij zijn ervan verlost. Het was een bediening des doods. En hij is nooit voor altijd durend bedoeld geweest. En als u denkt dat ik dit haal uit de typologie, dan hebben u me niet goed gevolgd. Maar dat geeft niet, je kan het altijd nog letterlijk lezen in Galaten hoofdstuk 3. Waar staat, God heeft beloften gedaan en bevestigd zwart op wit aan Abraham. En de wet kwam 430 jaar daarbij, maar voegt daar niks aan toe en doet er niks aan af. En bovendien, eerst moest die wet weer verdwijnen om de beloften aan Abraham überhaupt te kunnen vervullen, staat er. En daarom is dat ook gebeurd. En heeft de Heer, die zelf de wet gegeven had, zelf die wet ook beëindigd in de zin van vervuld. Maar daarmee niettemin vernietigd. Door hem te vervullen. En het staat allemaal zwart op wit, gewoon in de schrift. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Mocht u mij nou vragen, hoe komt het dan dat er toch zoveel discussie over is, dan zeg ik in de eerste plaats omdat de mens graag wil discussiëren, want hij wil gelijk krijgen. Ik kan het niet respectvol uitspreken. We leven in een wereld van zogenaamde communicatie. Van ja maar, en ik ben van mening, en ik denk, en ik vind, enzovoorts. Waarbij ons denken en onze bevinding gewoon gebaseerd is op onze veranderlijke emoties en op onze onkunde. Ik meen het serieus, zeg het over mezelf net zo goed. Zo zit dat. God zegt, ik vind. Elders lees je dat de Heer afrekent met de valse profeten. En hij zegt, zij zeggen, al zo zegt de Heer. Maar zegt hij, ik heb helemaal niks gezegd. Het was even Jeremia. Nee, ik heb helemaal niks gezegd. En zij lopen wel laat. Hij zegt, maar ik heb ze niet gestuurd. En wat zij zeggen, komt uit hun hart. En dan denken wij, dat is mooi. Maar dat is helemaal niet mooi, want uit het hart komen voort. Dat weet je toch? Zij profiteren uit hun eigen... uit hun dromen staat er. En dan krijgen wij op de evangelische boekentafel ineens een boek over dat de Heer tot ons spreekt in dromen. Daar ben je mooi klaar mee. Dat deden de valse profeten. Dromen, staat er. Die riepen dat ook, hè? I had a dream, riepen ze. Echt waar. Maar de Heer zei, ja, laat ze maar. Ik heb niks gezegd. Het kwam uit hun hart. Ze hebben wat bedacht, hun fantasie. En daarna zei de Heer, maar weet je wat? Ik ga doen wat in mijn hart is. En een oordeel over hen brengen. Precies zo staat het. Hè? Daar gaat het over. Hè? Wat de Heer in het hart heeft en dus van plan is en uitgedacht heeft. En wat hij eventueel openbaart. En de Bijbel zegt dan gewoon, een blijde boodschap, een evangelie. Ja, dat kan alleen als dat oude eerst beëindigd is. Een bekwaam evangelie. Ik ben weer in 2 Samuel 18 vers 22. Jawel, maar alleen als eerst het oude verbond beëindigd wordt. Opdat de gelovigen uit de beloften de erfenis zouden ontvangen. Met dank aan Galaten 3, waar dat staat. Nou, en dan verder. Vers 23 van 2 Samuel 18. Wat het ook zij, laat mij heen lopen. Zo zei hij tot hem, loop heen. Daar hebben we de uitdrukking aan te danken, denk ik wel eens. Loop heen, ga dan maar. Die heeft geen echte boodschap. Zo zei hij tot hem, loop heen. En Ahimaas liep de weg van het Effenveld en kwam Cushi voorbij. Wat heel knap is, want Cushi wordt geacht een etkus. Wordt geacht een Ethiopiër te zijn. Iedereen weet dat Ethiopiërs zijn de snelste renners, lopers ter wereld. Maar af en toe heb je nog mensen die nog harder lopen, zoals Elia in de tijd terug naar huis. Maar dat kwam omdat het ging regenen natuurlijk. Toen had hij... Maar weer, wat houden huis. Maar goed, leuke Bijbelse geschiedenis. Ja, en deze Ahimaas, die had wel erg groot haast, maar die had geen boodschap. En zo is het in onze wereld nog steeds zo. De mensen die geen echte boodschap hebben, die hebben altijd haast. Hun woord is ook altijd eerder. Komt het eerste aan en zo. Het is altijd overwegender, maar het is geen echte boodschap. Heb je dat? Nou ja. David nu zat tussen de twee poorten. Dat wil zeggen tussen de deuren van de poort van Mahanaim. Prachtige plaats, maar dat doet er nou niet toe. En de wachter ging op het dak der poort aan de muur en hief zijn ogen op en zag en ziet, er liep een man alleen. Zo riep de wachter en zei het de koning aan. En de koning zei, als hij alleen is, zo is er een boodschap in zijn mond. Komt hij weer. Dan is er een, als hij alleen is, dan heeft hij een evangelie. Komt een evangelist aanrennen. En hij ging voort. Naderde en naderde. Toen zag de wachter een andere man lopende. En de wachter riep tot de portier en zei. De poortwachter, dus zie, er loopt nog een man alleen. Toen zei de koning, dat is ook een boodschapper. Ook alweer een evangelist. En voort zeide de wachter, ik zie de loop des eerste aan als de loop van Ahimaas, Zadok's zoon, die van de priester. Toen zeide de koning, dat is een goed man en hij zal met een goede boodschap komen. En er staat weer gewoon hetzelfde woord. Hij zal met de evangelie komen. Een goede boodschap. Ahimaas dan riep en zei tot de koning, vrede, shalom, sindsdien doen ze dat. Misschien hebben we dat er ook aan te denken, shalom. Terwijl het geen vrede is natuurlijk, maar... Vrede is eigenlijk net als troost... En net als genade, een van de belangrijkste attributen, zeg maar kenmerken van het nieuwe verband. Troost, troost mijn volk, had ook kunnen zijn shalom. Hoewel troost iets uitgebreider zegt waar het over gaat. Namelijk iets nieuws. In de plaats van het oude. Nou goed, en dan lezen we hier verder in vers 28. Die boodschappers, de een zegt, nou, het is, we hebben overwinning behaald. En dan zegt David, ja, dat kan al wel zijn. Hoe is het met Absalom? Hij zegt, dat weet ik niet. Dus het was wachten op Cushi. En dan denk je, dan komt hij met de blijde boodschap, want zo heet het. Maar als hij zegt, de vijanden van meneer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Einde van vers 32, dan barst de koning in huilen uit, trekt zich terug en dagenlang bedrijft hij rouw over Absalom. Heb u dat nog? In de opperzaal. Is dat erbij? In de opperzaal, boven de poort. Was het een blijde boodschap? Het was een goede boodschap. Er zat niks anders op. En David wist dat ook. Uiteraard. Nog af te zien van dat David een profeet was immers. Natuurlijk wist hij dat. Maar niettemin is het aanleiding tot rouw. Mocht u dat nou vreemd vinden, dan moet ik u zeggen dat Zacharia 12, is het 12? Of was het 10? Ik ben altijd in de war. 12 vers 10 zeker. Dat Zacharia 12 meldt dat straks de Heer wederkomt. En de geest van genade zal uitgestort worden over Israël. Nou, meer specifiek Juda eigenlijk. En dan staat er, en zij zullen over hem rouw bedrijven. Alsnog. Daar is reden genoeg toe, overigens. Over het oude dat verdwenen is. En over de schuld van de mens die dat veroorzaakt heeft. Maar het neemt niet weg dat het begin is van het nieuwe verbond. Dan voor het Joodse volk. Zij zullen de Heer zien, maar ze zullen aanschouwen staan die zij doorstoken hebben. En daarna zullen ze over hem rouw bedrijven als over een eerstgeborene. En terecht, want dat was hij. De vorst des levens, zei Petrus, meen ik, hebt gij gedood. In Handelingen 4, of waar het maar was. Zoals maar net. En als wij kijken naar de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, dat is een reden om rouw te bedrijven. Dat is de consequentie van onze zonden. Het is ook de consequentie van de wet Gods. Het is de consequentie van de rechtvaardigheid Gods. En daar werd Gods rechtvaardigheid gedemonstreerd. Zie? Maar niettemin, daarna is het feest. Het feest van het nieuwe verband. Het duurt even. Hier in de geschiedenis van David, sla hem gauw weer weg. Maar het is een uitbeelding natuurlijk van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer, de zoon van David, zich na het einde van het oude verbond heeft teruggetrokken, inderdaad in de opperzaal. En daarmee heeft hij het volk aan zijn lot overgelaten. Dat is de rest van deze geschiedenis in hoofdstuk 19 van 2 Samuel. Want het duurt nogal lang. Totdat alsnog het volk zich bij hem meldt en zegt, wordt het geen tijd om, we moeten het er toch eens over hebben staan. Wordt het geen tijd om de koning terug te halen? Wordt het geen tijd voor de wederkomst van Christus eigenlijk? Want dat is wat in de historie dan vastgelegd is, hè, wat beschreven geworden is. Het is een prachtig verhaal. Maar ik haal het eigenlijk alleen maar aan, niet om een commentaar te geven op de evangelie als zodanig, maar op het woord. Het betekent dus, wat verwacht mocht worden, is gerealiseerd. Of het een blijde boodschap is, dat weet ik niet. Maar een goede boodschap is het in elk geval. En eigenlijk, het is de verwachte boodschap, want dat is de echte vertaling eigenlijk van de term. Nou goed. Je vindt ook een mooie illustratie trouwens in Psalm 68, vers 11. De Heere gaf één woord en groot was ze, wat er precies staat, groot was het gezelschap van hen die het verkondigden. Ik weet niet wat er in het Nederlands precies staat, want ik zei u al, ik heb het helaas in het Engels voor me liggen. De Heere gaf een woord, daar staat het toch? Psalm 68, vers 11. Dan moet ik hem toch opzoeken. Oké, Psalm 68. Oh, is het, ja, dat heb je dan. Het was Engels, dan zit je in een vers mis. Vers 12. De Heere gaf te spreken. Want zo begint de vrouw. De Heere geeft te spreken. In het begin was het woord. Hij spreekt nou eenmaal. En daarna der boodschappers van goede tijdingen. Zie je wat een probleem de vertalers hebben? Het staat gewoon maar bazaar. Meer niet. Was een grote heerschaar. Er was een grote heerschaar van evangelisten. Dat is wat er staat. Want deze psalm spreekt inderdaad over het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. Wij weten dat heel zeker, want wij kennen allemaal hopelijk vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En wat het ook betekenen mogen, Efeze 4 haalt het vers aan en past het toe op de gemeente. Dus daar ben je dan. Het is een prachtige psalm, maar die kan je niet in een paar woorden verklaren. Helaas. Maar het gaat over de prediking van een nieuw verbond. En dat is de uitwerking dus van de Heere gaf te spreken. We hebben trouwens ook Jesaja 52 nog, waar de term twee keer voorkomt. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede verkondigen. En dat staat er dan twee keer en het wordt aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. Zodat je ziet dat het daar ook gaat om de verwachte boodschap en inderdaad om het evangelie als zodanig. En dan hebben we altijd nog die bekende die ik vanmorgen heb geprobeerd aan te halen. Met niet al te veel succes, geloof ik, maar dat was Jesaja 61. Jesaja 61, vers 1. De geest des Heren, Heren, is op mij. Nou ja, en dan lees ik hem liever als, want de Heere heeft mij gezalfd. Want het redengevend voegwoord omdat kan ook vervangen worden door het redengevend voegwoord want. Meer zeg ik nou niet, want dan wordt het een taalstudie. Maar je krijgt een betere zin. Want de Heere heeft mij gezalfd. De geest is op, dat had moeten zijn, de olie is op mij, want ik ben gezalfd. Maar het woord olie wordt meteen vervangen door geest. Of andersom, de geest wordt meteen vervangen door olie in de term gezalfd. Wanneer werd de Heer dus tot Messias, tot gezalfde, toen hij opstond uit de dood? Maar dat lazen we vanmorgen ook in Romeinen 1 vers 5. En er staat er meteen achter, om een blijde boodschap te brengen. Er staat ook maar weer één woord, om bazar. Om te evangeliseren. Om de verwachte boodschap, de goede, de verwachte boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis en om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze God. Die las de Heer er niet bij trouwens, toen hij in Lucas 4 dit aanhaalde in de synagoge te Capernaum. Maar ja, staat er hier wel bij. Dat zal hij ook doen, al is dat nog toekomst dan. Maar waar het maar over gaat, is dat de Heer genoemd wordt zelf als evangelist. En zo wordt hij ons in het Nieuwe Testament ook geïntroduceerd. Want daar staat er gewoon, en hij predikt het Koninkrijk Gods. Het evangelie van het Koninkrijk heet het daar. Bij gelegenheid. De blijde boodschap. Al moet ik erbij zeggen dat in de dagen van Johannes de Doper, aan wie dit wordt toegeschreven, en dus ook in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen toen zij nog discipelen waren, was het nieuwe verbond nog niet aangebroken. Maar hun prediking was prematuur. Op dezelfde wijze als de prediking van Noach prematuur was. Noach, de prediker der gerechtigheid wordt hij genoemd. Hij moet aangekondigd hebben, ik ben de trooster, ik ben Noach, Nacham. God gaat namelijk een nieuwe wereld maken. En daarvoor brengt hij natuurlijk een oordeel over de oude wereld, maar dat is geen punt. Als je deel wil hebben aan die nieuwe wereld, ik ben de deur die door mij ingaat. Nou ja, ik ben, hè? Dus geen punt, die ark is groot genoeg. Met zoveel olifanten kunnen een paar mensen er ook nog wat bij, denk ik wel eens. Hè? Want ik wilde niet meteen de ezels noemen, maar vooruit maar weer. Maar dat was prediking, of binnen afzienbare tijd gaat dat. En dat staat er ook, want wat prediken ze? Het koninkrijk der hemelen. Dat is een koninkrijk in elk geval gebaseerd op het nieuwe verbond. Is nabijgekomen. Het koninkrijk van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat aangebroken is in de opstanding van Christus, is nabijgekomen, predikten zij. En dat is dus evangelie. Het is nog maar één biegon. Ik zie Ewald zitten, dus dan krijg ik ineens Groningse teksten binnen. Het is nog maar een klein rukkie tijd voor de Zuid-Afrikaners onder u dan. Het is nog maar even en dan breekt dat aan. En de Heer wees op de kinderen en zei, hun dagen worden dat, hè. Want hun is het koninkrijk der hemelen. In deze generatie zal dat plaatsvinden. En het heeft ook inderdaad plaatsgevonden. En het koninkrijk is inderdaad nog steeds zeer nabij en aangebroken bovendien. Het is maar één stap en je staat in dat verborgen koninkrijk, toch? Dus zeker, dat is nog steeds zo. Het enige bijzonder is dat het nog geen klap dichterbij gekomen is dan het was op de eerste Pinksterdag, om zo te zeggen. Of op de eerste Paasdag. Maar het is niet ver. Ik bedoel, is geen punt. En hoewel het nog niet tot hier komt, en sommigen er dagelijks voor bidden dat het koninkrijk ook hier zou komen, terwijl dat zo is, gaan wij de dood gemoedereerd naartoe en naderen wij met vrijmoedigheid tot de troon van dat koninkrijk, toch? En onderwerpen wij ons aan die koning en hoge priester op die troon der genade, toch? Dat is toch waar het over gaat? Ja. Kijk, dit is evangelie. Een rigoureus einde aan het oude en de vervulling van de beloften die God in oud-testamentische tijd gedaan heeft. En dat dat zo is, en dat het ook tot uitdrukking komt in de prediking van de apostelen, daarover hebben we straks na de pauze, want we geven eerst weer het woord aan broeder Johan Bos.